Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, vers 4. Gemeente, op deze Goede Vrijdagavond doen wij belijdenis van ons geloof. En dat doen we met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 25, vers 10. Hoed mijn ziel en red uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. 25, vers 10, nadat we belijdenis gedaan hebben met artikel 21. En daar staat boven van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker. Overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Johannes 19 en wij lezen de versen 17 tot en met 37. Johannes 19 en we lezen nu de versen 17 tot en met 37. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moederzuster Maria, Clopas' vrouw en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is vers 30. En dan de woorden die u daar vindt in vers 30. Het is volbracht. Laten wij ons buigen voor de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heilige en heerlijke God, het is voor ons zeer gepast dat wij ons voor u buigen in het gebed. Want we hebben grote dingen gehoord al. We hebben uw woord gelezen. We hebben beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. We hebben van uw lijden gezongen uit de psalmen. En zo hebben wij al vele zaken gehoord. En ze spreken allemaal van uw trouw, van uw goedheid. Ze spreken ervan, uw verlossing. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, hebben we gezongen. Zo hebt u, Heere Jezus, het gezegd aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarvoor hebt u het uitgeroepen. Het is volbracht. En zo werd uw ziel gered uit noden. En dat was omdat u gezegd hebt. In de rol des boeks is van mij geschreven, zie ik kom, o Heere. Want u wilde uzelf geven tot een losprijs voor de zonde. En het was niet alleen dat u het wilde doen, u hebt het gedaan. En zo hebt u uw bloed gestort. En daarmee hebt u de rechtvaardige toren van God gestild. En die toren had op ons moeten vallen. Wij hadden getroffen moeten worden met deze toren. En zo, Heere, willen wij u belijden, uw goedheid. We willen u belijden, het kwaad dat in ons leeft. Het was om onze zonden dat u daar geleden hebt. U nam de plaats in van allen die op u hopen, die tot u vluchten, die niet zonder u kunnen. Heere, wat een wonder dat door uw ene offer er volkomen genoegdoening gedaan is, zodat wij niemand anders begeren dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En zo hoeven wij ook niet te bedenken andere middelen waardoor wij met u verzoend zouden kunnen worden. Want uw bloed alleen is volkomen genoeg. En dat offer moest volmaakt zijn, zo had u het gestipuleerd, o Vader in de hemel. En zo moest het ook, want u bent God. En zo moest dat offer volmaakt zijn en er was maar één die dat doen kon. Uw eigen zoon. En dan moest uw zoon mens worden. Het onvoorstelbare hebt u gedaan. U had het al besloten. In de vrederaad. In de eeuwigheid. Toen had u het al gesteld dat u uw zoon zou geven voor een verloren mensengeslacht. En zo willen wij u stamelend danken en u krachtig bidden dat u beslag zou leggen op ons hart en leven. Dat ook wij niemand anders begeren dan Jezus Christus. Dat ons leven Christus zal zijn. Ja, Heere, dat bidden wij van u. Met kracht. Want zonder u is alles verloren. Met u is alles gewonnen. En zo bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Om Christus te verheerlijken in ons hart en leven. En zo, Heere, bidden wij u om bekering, om het geestelijke leven. U hebt het toch gezegd, Heere, dat als de tarwekorrel in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Nou zijn er vele mensen. En u kunt veel vrucht laten voortbrengen bij andere mensen. En daar hebt u alle recht toe. Maar Heere, omdat u barmhartig bent en omdat wij deze dienst begonnen zijn in uw naam, bidden wij u. Wil ook geven dat hier veel vrucht gevonden mag worden. vrucht van uw lijden en sterven. Vrucht van geestelijk leven. Onder jongeren, onder ouderen. Bewaar ons ervoor om verblind te worden door deze wereld. Om in slaap gewiegd te worden door de tijd waarin wij leven met alle verleidingen. Maar laten we nuchter mogen zijn. Laten we mogen zien op wat werkelijk waarde heeft. En laten we zien dat er bij u alleen eeuwig leven is. En dat er bij u zaligheid is. Want zo is toch uw naam Jezus, zaligmaker. Heere, wij danken u dat we weer in uw huis een goede vrijdagdienst mogen hebben. We bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken, want zonder u kan hij niets. En alles wat hij gedaan heeft of heeft geprobeerd te doen in deze afgelopen jaren, dat was alleen maar in uw kracht en door uw genade. Het was uw werk alleen. En zo danken wij u, Heere, dat wij opnieuw hier samen mogen zijn. En dat we mogen luisteren naar uw woord. Heere, wees u in ons midden. Schenk ons een gezegende, goede vrijdagdienst. In deze dagen bidden wij u ook voor uw kerk. Uw kerk wat verdrukt wordt door vervolging. Waar er moord en onheil sluipt. Waar kerken verwoest worden, waar kinderen van God opgepakt worden, in gevangenissen geduwd en gestoten, waar ze zitten te wachten in moeitevolle omstandigheden. Heere, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bezoeken, wilt u hen opzoeken, want u bent toch de goede herder. U zoekt toch hen die in de nood zijn. Daarvoor bent u toch gekomen om aan armen het evangelie te geven. Geef ook aan uw kinderen die arm zijn vanwege de vervolgingen. Wilt u ze het evangelie duidelijk en helder doen zien, dat ze daarvan getuigenis kunnen afleggen. En laat uw kerk toch uitgebreid mogen worden door heel deze wereld heen. Heere, bekeer nog velen, dat er nog veel vrucht mag komen op het sterven van het tarwekorrel. Heere Jezus, zo hebt u uzelf vergeleken. En wij bidden u, verheerlijk dat woord in ons midden. Zegen ons in deze dienst en doe weg al onze zonden. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 22, vers 11. 22, vers 11. Geliefde gemeente, Goede Vrijdag is de betaaldag voor de kerk. En dat zien wij tot uitdrukking komen in deze woorden, de woorden van onze tekst. Het is volbracht. En daarin zien wij eigenlijk drie gedachten. Tijdens het thema voor de prediking, het is volbracht. En we zien ten eerste de schoonheid van dat woord. We zien de vervulling van dat woord. En de troost in dit woord. Het is volbracht. Wij zien de schoonheid, de vervulling en de troost in dit woord. Vanmorgen hebben we gezien hoe de Heer Jezus uitgeroepen heeft, mij dorst. En nu zijn we een klein eindje verder gekomen. Verder in dit lijden. Terwijl de Heer Jezus aan het kruis genageld is, komen wij nu aan de laatste fase. De drieurige duisternis is nu voorbij. De Heer Jezus heeft zijn vreselijk lijden volbracht. Nu weet u dat zij die gekruisigd waren, verschrikkelijke brandende dorst hadden. Dat zagen we vanmorgen. En dat ze niet in staat waren te spreken. En daarom sprak de Heer Jezus aan het einde van zijn lijden, mij dorst. En toen gaven ze hem edik, een soort zure wijn die door de soldaten gebruikt werd. Deze op een spons en brachten ze naar zijn lippen. En zo heeft de Heer daaruit de edik, de zure azijn, gezogen uit die spons. En zo was de Heer Jezus in staat om luid te spreken. Want het laatste wat de Heer Jezus nog zal doen in deze verschrikkelijke strijd, is zijn overwinning uitroepen. En dan vervolgens zijn geest te bevelen in de zorg van zijn Vader. Maar de Heer Jezus wilde lichamelijk in staat zijn om met een grote roep uit te roepen, zijn overwinningsroep. En hij zei, het is volbracht. Het is u bekend, ik heb het u wel vaker gezegd, dat het in het Grieks maar één woord is. Tetelestai. In onze vertaling zijn het drie woorden. Het Grieks is vaak zeer sumier vanwege de grammaticale vormen. Daar heb je vaak wat ze in Grieks met één woord kunnen zeggen, heb je in het Nederlands of ook in het Engels drie woorden voor nodig. In het Engels is het hetzelfde, ook drie woorden. It is finished. Het is volbracht. Maar in het Grieks was er maar één woord, tetelestai. Maar de Heer Jezus sprak daar waarschijnlijk geen Grieks. De Heer Jezus sprak Aramees. En dat is een taal dat nog steeds gesproken wordt. In bepaalde dorpjes in Syrië, daar spreken ze nog steeds dat oude Aramees. En dan is er de vraag, wat zou de Heer Jezus letterlijk gezegd hebben daar? Wij weten dat niet zeker. Dat is ons ook niet geopenbaard. En wij mogen ons rustig houden aan dat woord tetelestai. Maar de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament geeft hier het woord kula. En dat is het woord voor voleindigen, ten einde brengen. Misschien was dat het feitelijke woord, het Aramees, was namelijk een dialect van het Hebreeuws. Misschien is dit het woord geweest wat de Heer Jezus gesproken heeft. kula, maar de Heilige Geest heeft het ons bekendgemaakt als tetelestai. En het is maar één woord. Eén enkel woord. En ook hier geldt het spreekwoord. De goede verstaander heeft aan één woord genoeg. Dit woord is genoeg voor uw en jouw zaligheid. Door dit ene woord kan jij behouden worden. Kan jij een nieuw leven ontvangen. En kun je straks eeuwig bij God zijn door dit ene woord. Als we maar een goede verstaander zijn. Als we er maar op letten. Eén woord. Een heerlijk woord. Dat ene woord deed de aarde letterlijk schudden. Dat ene woord deed de rotsen van elkaar scheuren. Dat ene woord deed vele graven geopend worden. En Gods kinderen werden opgewekt. En ze kwamen uit hun graven. En hebben zich geopenbaard aan velen in Jeruzalem na zijn opstanding. Daar hebben we, meen ik, vorig jaar over nagedacht in Gods huis hier met Pasen. Dat leest u allemaal in Matteüs 27. Dat ene woord had zoveel gevolgen. Dat ene heerlijke woord. Dat werd ontvangen met juichroepen van de engelen in de hemel. Ja, ook dat lezen wij niet in de schrift. Nee. Maar we weten dat de engelen zeer bewogen zijn met hoe het gaat met Gods kinderen. En als er één mensenkind tot bekering komt, dan juichen de engelen. En wanneer nu de Heer Jezus het klaargemaakt heeft dat het af is. Dat de weg geopend is. Dat het voorhangsel in de tempel naar het heilige der heiligen opengescheurd is. Dat graven geopend worden, omdat er nu zaligheid mogelijk is, dan zeker zullen de engelen gejubeld hebben. Ere zij God in de hoge. In de mensen van het welbehagen. De Heer Jezus heeft overwonnen. Eén woord. Tetelestai. Maar dat woord werd met afschuw en angst en schrik ontvangen door de duivel. En door al de demonen. Datzelfde woord bezorgde hen schrik, want ze wisten, nu hebben wij het verloren. En alles wat de duivel doet, zijn stuiptrekkingen. Maar vergis u niet. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij is in grote toren tot de aarde afgedaald, wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft. En al probeert hij zoveel mogelijk mensen achter zich aan te krijgen, om maar zich tegen God en tegen zijn woord en tegen zijn gezalfde en tegen zijn wetten zich te verheffen. En daardoor verleidt hij mensen. Door de begeerte der ogen om daarvoor te leven. Al het moois wat je in de wereld kunt kopen en krijgen en houden. Daar bedriegt hij massa's kerkmensen mee. Ook rechtzinnige kerkmensen. Die zeer orthodox zijn. De fariseeën waren ook zeer orthodox. Maar ze bogen niet voor Christus. Mensen kunnen verleid worden met wetticisme. Mensen kunnen verleid worden door het heel gemakkelijk maar op te vatten. En er maar vanuit te gaan dat ze behouden worden. En nu kunnen wij gewoon ons gang gaan in dit leven. En straks worden we wel zalig, Zonder bekering is er geen zaligheid mogelijk. Gijlieden moet wederom geboren worden. Anders zult u het koninkrijk Gods niet zien. Maar zo probeert de duivel mensen te verleiden. En jonge mensen, die verleidingen zullen toenemen. Het zal er steeds scherper op aangaan in onze maatschappij. En wat nodig is, niet te zeggen, wij zullen ons best doen. Want daar lacht de duivel om. Mensen die dat zeggen, liggen zomaar om. Maar wat is nodig? Geestelijk leven te kennen. De liefde van God te kennen in uw hart. Wat nodig is zondaar te worden voor God. En te beseffen wat het betekent dat u opgeraapt wordt uit het slijk. En dat God zich over u ontfermt. Dan gaan al de psalmen leven. Dan gaat heel Gods woord leven. Dan heb jij God ook lief. Want hij hoorde jouw stem, jouw smekingen, jouw klagen. En zo is hij alles voor jou geworden. Je krijgt hem lief. God heb ik lief. En het is die liefde die sterker is dan de dood. Het is die liefde waardoor Gods kinderen kunnen weerstaan in de boze dag. In de dag van verleiding. In de dag van beproeving die over de wereld zal komen. En dat leert God in de binnenkamer. Alleen voor zijn aangezicht. Daar vallen de beslissingen. Wanneer je alleen bent voor God. En daar wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen. Daar worden zondaren overgezet vanuit de dood in het leven. In die persoonlijke omgang. En dat is nu zo nodig. Om tegen de duivel staande te kunnen blijven. In zijn kracht alleen. Want de duivel weet dat hij het verloren heeft. Maar hij doet net alsof hij wint. En het lijkt ook zo. De kerk wordt kleiner. De kerk wordt in andere landen vervolgd, verdrukt. Wat blijft er over van de kerk van de Heer Jezus? Het lijkt erop alsof hij gewonnen heeft. En heel het wereld, de wereld loopt straks het beest achterna. Maar toch heeft de duivel het verloren. En Gods kinderen zijn meer dan overwinnaars door Christus. En dat ligt verankerd in dit woord, dit ene woord. En zo was dit ene woord een woord van troost en uitkomst en leven voor de kerk van Christus. De Heer Jezus heeft dat woord gesproken, weer niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk, opdat zijn kerk het zou weten, het is volbracht. Zijn kerk moest het horen, moest vertroost wezen, wij vanavond, dat wij vertroost konden zijn. Daarom sprak de Heere Jezus dat woord. Het is een hemels juweel, het is een diamant die u steeds weer om kunt draaien. En bij welke beweging die u maakt, ziet u verschillende schitteringen van licht en kleuren. Het is een onuitputtelijke bron van troost. Het is een woord wat licht geeft in de donkere nacht. Wanneer alles stuk gaat voor uw besef. En het lijkt alsof God niet hoort. Dan geeft dit woord u troost. Het is een lichtstraal. Het is volbracht. En weet je wat nou zo nodig is? Dat wij naar deze diamant gaan kijken vanuit een persoonlijk perspectief. Dat wij er persoonlijk aan verbonden zijn. We kunnen allerlei mooie dingen zien, prachtige dingen, maar het gaat om U die verbonden moet worden aan deze zalig maken. Dan wordt Goede Vrijdag echt Goede Vrijdag voor u. We hebben het nodig dat de Heere Jezus met zijn doorboorde hand op u legt, op uw hart legt. En dat hij het voor u bevestigt. Dit woord is ook voor u, ook voor jou, Goede Vrijdag. Het is volbracht. Maar dan zien we, gemeente, ook de vervulling. De vervulling, het is volbracht. Waar is dit woord dan een vervulling van? Nou, gemeente, het is... Wat is volbracht? Wat is nu vervuld? Wat is nu af? Wat is nu klaar? Waar doelde de Heer Jezus op? Nou, in de eerste plaats, dat zal duidelijk zijn... Het grote werk van zijn betaling voor de zonde van zijn volk. Dat is volbracht. Daarom kun je dat woord, het is volbracht, ook zeggen. Het is voldaan. Het is betaald. Betaald. Volledig betaald. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. De straf op de zonde... van zijn volk volkomen afbetaald. Het is precies gebeurd zoals Daniël het gezegd heeft in 9 vers 24... dat de Heere de overtreding zou doen ophouden... en dat hij de ongerechtigheid zou verzoenen... en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En zo heeft de Heere Jezus volledig voor de zonde betaald... Een volleinding gemaakt aan de ongerechtigheid. Hij heeft de schuld, de zonde van zijn volk volkomen betaald. Hij heeft alles genoeg geleden. Geleden om zondaren zalig te maken. Om aan het recht van God te voldoen. De Heere Jezus, het Lam Gods dat geofferd zou worden... om de zonde van de wereld weg te nemen. Hij is gekomen, zegt Hebreeën 9, vers 26, om de zonde teniet te doen. Door zijn zelfs offeranden. Hij betaalde de schuld van zijn volk volledig af. En het bewijs is dat hij opstond uit de doden. En dat hij opgevaren is naar de hemel. Dat is het bewijs. Want de Heer Jezus kon alleen maar terugkeren wanneer hij het werk volbracht had. En dat heeft hij gedaan. Het is volbracht. De losprijs is betaald. Er is een volkomen verzoening. En die verzoening is genoeg voor alle mensen. Ook voor u. Wat is nog meer volbracht? Want dit woord is een diamant dat je rond kunt draaien. Daar ligt veel in. Nou, dat heerlijke heilsplan van God is volbracht. In de eeuwigheid had God dit heilsplan uitgedacht. Hoe hij mensen zou zalig maken. Gevallen mensen. Hij wist dat ze zouden vallen. En toen had de Heere al het verlossingsplan al klaar. En dat plan is nu uitgevoerd en de duivel heeft een fatale slag moeten incasseren. En een fontein van genade is geopend dat voor eeuwig zal stromen. Nu is het fundament gelegd voor geluk en vrede dat nooit teniet gedaan kan worden. De Heer Jezus heeft dit werk van de zaligheid volbracht. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En zo heeft de Heere Jezus het Vaderhuis geopend. En niemand van ons hoeft buiten het Vaderhuis te blijven. Want de Heere Jezus heeft gezegd. Het is volbracht. En wat is nog meer volbracht? Het houden van Gods wet. De Heer Jezus heeft volkomen Gods wet gehouden. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Daarin is hij vertegenwoordiger van zijn volk. Hij heeft Gods geboden volkomen gehouden. Nu is zijn actieve gerechtigheid volbracht. Zijn actieve of dadelijke gehoorzaamheid, zo heet dat, op de catechisatie kregen we dat. Dat wil zeggen zijn dadelijke, wat hij met de daad gedaan heeft, gehoorzaamheid, dat hij volledig positief Gods wet gehouden heeft. Alles gedaan wat hij moest doen. Want weet u, dat moest gebeuren. Want Gods wetten zijn heilig, die moeten gehouden worden. En wee ons wanneer wij één van zijn geboden laten vallen. Nou gemeente, wij hebben ze allemaal laten vallen. Wee ons. Maar toen kwam Christus en hij zei: het is volbracht. Hij heeft de wet volkomen gehouden. Waarom deed hij dat? Dat weet u toch. Opdat hij zijn gehoorzaamheid u zou toerekenen. Dan wordt zijn gehoorzaamheid op uw rekening en uw naam geschreven. En dan ziet God naar u. En hij zegt: u hebt alles gehouden wat in mijn wet stond. En de schuld, ja, die is ook afbetaald. Nee, ik zie geen schuld meer. De Heere ziet geen schuld, geen zonde meer in zijn Jacob. En daarom gaan Gods kinderen zeker bij het sterven naar de hemel. Het moet, dat is het recht van God. Maar wij hebben niets gedaan. Het wordt toegerekend uit genade door het geloof. Door het zien op Christus. De Heer Jezus heeft de wet van God volbracht. Maar de Heer Jezus heeft ook de ceremoniële wetten van het Oude Testament volbracht. Al de ceremoniële wetten die spraken van hem. Al de typen en de voorbeelden die u ziet in de wetten van Mozes. Die hoeven wij niet meer te volbrengen. Wij hoeven geen offers meer te brengen. En de ceremonieën hoeven we niet meer te houden. Want dat is allemaal volbracht in de Heer Jezus. En u mag het zelfs niet meer. Want brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen kwam Christus. Hij heeft het volbracht. De bok die weggezonden werd in de woestijn, dat werd vervuld in Christus. De Heere gaf een volkomen offer aan zijn Vader. Het ware paaslam was gekomen. Het gordijn in de tempel was midden doorgescheurd. De priesters kunnen wel ophouden met offers brengen. De scheidingsmuur tussen Joden en Heidenen is naar beneden gehaald. De wetten van Mozes zijn vervuld. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat hoeft niet meer. Want Christus heeft de ceremoniële wetten vervuld. Ze zagen allen op hem. Het is volbracht. Is er nog meer dat volbracht is? Jazeker. De profetieën van het Oude Testament. Zoveel profetieën spraken over de Heer Jezus. Dat hij verkocht moest worden voor 30 zilverlingen. Dat zijn handen en voeten doorboord moesten worden. Dat zijn klederen verdeeld werden. Dat ze over zijn kledingen lot geworpen hebben. Dat de kop van Satan vermorzeld moest worden. Dat hij zijn leven zou geven als een rantsoen voor velen. En nog veel meer profetieën. Ze waren allemaal voorzegd in het Oude Testament. En dat is nu volbracht. En wat is nog meer volbracht? Zijn lijden. Het is klaar. Hij hoeft nu nooit meer te lijden. Naar Gods raad moest de Heere Jezus lijden en sterven, maar dat is nu volbracht. Alles wat in de eeuwigheid gesteld werd, wat betaald moest worden, dat is nu betaald. Zijn lijden is voorbij, de storm is voorbij, de dikke zwarte duisternis is weggetrokken. De zon komt weer terug over Golgotha. Al zijn vreselijke pijn en lijden is nu ten einde. Zijn leven lang heeft hij geleden. En het ergste lijden was hier aan het kruis. En het verdragen van het tegenspreken van zondaren. Dat is allemaal nu volbracht. Ten einde gebracht. De lijdensbeker was nu leeggedronken tot de laatste druppel. Nu zou de Heer Jezus ook geen twistgesprekken meer hebben met de fariseeën. Nu zou hij niet meer door het volk bespot worden. Geen tegensprekers meer ontmoeten. Nu zou hij zich openbaren alleen aan zijn discipelen. En dat heeft hij gedaan. 40 dagen na zijn opstanding. En nu was zijn lijden volbracht en nu zou de Heere Jezus het paradijs ingaan. Hij zou ingaan nu in de vreugde die hem voorgesteld was. En zo mogen ook Gods kinderen, vooral wanneer ze het soms moeilijk kunnen hebben, vertroost worden door de vreugde die God hen voorgesteld heeft. En dat is bijbels om dat te doen. Moet u niet denken, daar moeten we niet aan denken. Nee, daar moet u wel aan denken. En daar mag u wel overdenken. Want dan wordt u heel klein. En dan wordt God groot. En dan krijgt u nieuwe krachten. Want de Heere Jezus heeft ook voor de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij de schande verdragen en het leed doorstaan. En nu mag hij die vreugde ontvangen. En dat is ook de verwachting van Gods kinderen. Zij die lijden. Zij die weten dat ze hun leven waarschijnlijk moeten afleggen voor de Heere. Ze zien ook op de vreugde van dit leven, dit lijden, de dood. Dat zijn maar enkele fasen. Maar daarna komt het. Dat is geloof. Zo heeft de Heere Jezus geleefd. En zo mag u ook leven. Dat is geloof. En straks zal het ook voor Gods kinderen gelden dat ze de vreugde in zullen gaan. Het is volbracht. Ja, zijn leven op aarde is nu volbracht. Nu was de tijd gekomen om zijn laatste adem uit te blazen. En dan is nu zijn tijd volbracht. Al zou hij na zijn opstanding in een lichaam, een echt lichaam, waarin hij at en ook ademde, hij blies op de discipelen. Maar dat was steeds een verschijning. En weer een verschijning. En weer. We tellen, meen ik, zo'n 11 verschijningen. Maar het was niet meer zoals voordien was. Dat de Heere Jezus altijd bij zijn discipelen bleef, die 40 dagen. Nee, nu moesten ze eraan gewend raken. Dat hij niet meer bij hen zou zijn. Maar steeds verscheen de Heer. Waarom deed de Heer dat? Om hun geloof te versterken, hen te onderwijzen. Dat heeft de Heer daarna ook gedaan. Bij Paulus, verschillende malen, stond de Heer bij hem. Maar dat was niet een leven op aarde zoals hij het gehad heeft, 33 jaar. Dat is nu volbracht. En zo zien we, gemeente, ook dan de troost in dit woord. Want dit woord heeft de Heere bewust en opzettelijk gesproken tot troost voor al zijn kinderen. Dit is tot troost voor zoekende zondaren die niet zonder de Heere kunnen. En voor hun eigen besef kennen zij de Heere niet. Nu mogen ze luisteren naar deze woorden. Het is volbracht. Nu wordt u uitgenodigd om op te zien tot deze zaligmaker. Want hij heeft het werk dat zijn vader hem opgedragen heeft vervuld. Een enorme troost voor Gods kerk. Hier ligt alle troost. Het is volbracht. Heel het werk van zaligmaken ligt geopend voor ons. Het is volbracht. U kunt zalig worden. Zaligheid is volbracht. Het ligt klaar voor arme zondaren. Dat woord volbracht, dat is een oneindige troost. Dat is een eeuwige troost. We zijn er geneigd om zo te weinig te zien in deze woorden. Maar in deze woorden ligt zoveel. Daar ligt heel de zaligheid. Dit woord is volmaakt. Gods werken zijn vol. Nu is de zaligheid van zijn kerk niet maar een wens. Maar nu wordt het volbracht. Nu wordt het een feit. Toen de Heer Jezus stierf, nam hij heel zijn kerk mee. En toen hij opstond, nam hij heel zijn kerk mee. Nu is het af, nu is het in principe klaar voor al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen. Eeuwige verlossing. Nu zwaaien de poorten van het paradijs open. Nu moet de duivel afstand doen van zijn gevangenen. Nu is er een heerlijke toekomst voor arme zondaren in deze Christus. Dit ene woord heeft de menselijke geschiedenis omgekeerd. 180 graden omgekeerd. Dit ene woord is de scharnier waarop de menselijke geschiedenis zich heeft omgewenteld. Eén enkel woord. Nu zal het leven toch winnen. Nu wordt er toch een toekomst geopend. Nu komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Nu daalt straks het nieuwe Jeruzalem als een bruid toebereid voor haar man uit de hemel. Want tetelestai. En daarom is dit woord van toepassing op u en mij. Een woord waar we naar moeten luisteren. Een woord waar we over moeten nadenken. Het is volbracht. Dat is een troostrijk woord. Want ons werk is nooit af. Een kind moet huiswerk doen en snapt het niet en maakt er een... komt niks uit de hand. En dan gaat vader naast hem zitten en helpt hem. En dan worden de sommen gemaakt, uitgelegd, het is af, volbracht. Nou, wij zijn als zo'n kind. Ons werk is niet af. We kunnen nooit zeggen, het is klaar. We kunnen nooit zeggen, het is af. Ons werk is nooit af. Het werk van de dominee is ook nooit af. Nooit klaar. Maar Gods werk is klaar. Ons werk, waarin wij mee bezig zijn, is nooit af. Maar nu klinkt er een woord. Het is af. Het is klaar. En dat is een woord, niet van iemand anders die het heel goed gedaan heeft. Het is een woord voor u bestemd. Tetelestai, voor u. En daarom, als u dat woord hoort, dan moet u alles laten vallen. En daarna luisteren. Zoals een sirene als u midden in de maand bent. Niet de eerste maandag, maar midden in de maand. De sirene zou horen loeien. Dan zou u stoppen. Wat gebeurt er nu? En zo moeten wij alles maar even stoppen. en luister naar dit ene woord. Tetelestai. Het is klaar. Een woord voor u. Terwijl ons werk nooit klaar is. Ons werk is stuk. Ons werk is bevuild, gebroken, bevlekt. Mozes heeft zijn werk niet kunnen volbrengen. Hij zag terug op een leven vol zonden en gebreken. En de kroon op zijn werk, het feitelijk binnengaan in het land Kanaan, moest Mozes aan een ander overlaten. En toen Jozua stierf, toen moest hij ook zeggen dat zijn werk niet af was. Ook zijn leven was bevlekt met zonden. En hij zei, het land is nog zoveel land wat veroverd moet worden hier. En zo gaat het met al Gods knechten. Met Jeremia en Ezekiel. Want aan het einde van hun ambtsbediening waren nog zeer velen in Israël die de Heere niet vreesden. Gemeente, ons werk is nooit af. Maar de Zoon van God heeft dat heerlijk werk op zich genomen. Om verzoening met God te bewerken. Om volledige gehoorzaamheid te verdienen. Om de hemel te openen. En dat werk is af. Het is volbracht op Golgotha. En dat geldt voor u. Het wordt aan u gepredikt, aan u verkondigd, dat u zou belijden, ons werk is stuk, bevuild, gebrekkig, nooit af. Zoveel niet gedaan wat ik had moeten doen. En zoveel wel gedaan wat ik nooit had moeten doen. Het is één failliete boel. Mislukt. Maar daar is één die zegt. Volmaakt, volbracht, het is af. Mozes moest het zeggen, gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. In Psalm 90. En dat klopt, want wij aten van de verboden vrucht. We hebben Gods geboden geschonden. Maar nu is ons kapotte leven opnieuw geleefd. De Heere Jezus heeft een mensenleven geleid, heeft dat leven overnieuw gedaan. Hij deed het volmaakt. Want al onze pogingen om de hemel te verdienen, wat we wel zouden willen, door extra ons best te doen, dat is mislukt. Al mijn werk om gerechtigheid te verdienen, is incompleet. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Hebt u dat al beleden voor de Heer? Is dat al droefheid geworden? Laat het maar droefheid voor u worden. Juist wanneer u dit woord hoort. Want dan mag u vanuit uw droefheid opzien. Naar Hem. Naar dat heerlijk woord. Het is volbracht. Al het kromme uit uw leven. Al het gebrokene van uw bestaan. Hij heelt ze. Hij voegt ze tezamen. Hij zegt u, kom, laten we samen rechten. Kom, laten we het samen doen. Jij en ik. Laten we het samen doen, maar in feite doet hij alles. Zo gaat het in het christelijke leven. Al uw zonden worden bedekt. Al uw onbekwaamheid om te leven naar Gods wil wordt bedekt. Al uw gebroken gebeden worden bedekt. Uw gebroken idealen. Hij heelt dat met het ware perspectief op Hem. En daarom betekent dit woord volle zaligheid voor de ergste van zondaren. Een volkomen verlossing. En wanneer u deel hebt aan zijn verlossing, dan zijn al uw zonden bedekt. En dan is uw leven volmaakt gerekend voor God. En dan bent u geheiligd. Dan hoort u bij de heiligen. En daarom mag u niet meer voor deze wereld leven. En wilt u het ook niet meer. Maar zegt u, Heere, neem mijn leven. Laat het u toegewijd zijn. Want u hebt niets meer van mij te eisen. U wilt mijn leven nemen. Op grond van het werk van Christus. Dit is nou ware hoop. U die alles verknoeid hebt, vlucht tot hem. Bij de Heere is alles wat u ontbreekt. En weet u, wanneer u tot de Heere komt, met uw schuld, met uw zonde, met uw gebreken, weet u wat de Heere dan tot u zegt? Hij zegt op Goede Vrijdag, zegt hij tegen u, tetelestai, het is volbracht. Ik heb het voor u volbracht, mijn kind. U die versleten bent. U die het niet meer aankunt. U die geen hoop of moed meer hebt. U die dicht bij de Heere wilde leven, maar u kon het niet. U die geprobeerd hebt om de Heere lief te hebben. En er was misschien een tijd waarin u dacht dat u hem volkomen zou liefhebben, dat u niet meer zou zondigen. Maar het is volkomen mislukt. Toen u dacht, ik heb die zonde wel overwonnen, kwam het vlijmscherp toch weer terug. En u kijkt nu naar de scherven van uw leven. Maar dan klinkt er een stem. Ziet. Ik maak alle dingen nieuw, want het is volbracht. Het is niet maar een fantasie. Het is niet maar een zoethoudertje. De Heer is werkelijk bezig deze woorden te vervullen. Want nu brengt de Heer verloren zonen en dochteren in zijn kudde. Ze komen allemaal binnen. Vanwege dat volkomen werk van Christus. En nu is hij aan de rechterzijde van zijn Vader. En nu deelt hij de vruchten uit van zijn volkomen werk. En de Heilige Geest is bezig om dat werk toe te passen aan harten van zondaren. En die mensen te plaatsen op het fundament van Jezus Christus alleen. En dan zullen de woorden, het is volbracht, gevolgd worden door een ander woord. En wat zou dat woord zijn? Er komt nog een woord. Hier is het. Het is volbracht. En straks komt er nog een roep. Het is geschied. Het is nu over. Nu houdt de wereld op. En dan is het geestelijk gebouw af. En dan zullen heel al Gods kinderen verzameld worden. En dat kan, omdat Christus hier gesproken heeft, het is volbracht. En zo mag er uitzicht zijn op dat toekomende leven. En dan mag u nu uw leven leggen in zijn hand. Leer mij. Naar uw wil te handelen. En dan mag er het vertrouwen zijn dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 73, vers 13.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. O Heere, omdat U het uitgesproken hebt, het is volbracht. Daarom kunnen wij zalig worden. En daarom zal het toch ook zo moeten zijn in het leven van hen die dit woord verstaan en die Uw werk toegepast hebben gekregen in hun hart. Dan zal het toch ook voor hen werkelijkheid zijn wat wij zojuist gezongen hebben. Wien heb ik nevens U? In de hemel. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens U toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Heere, laat dat de beleving mogen zijn. Laat dat een beschrijving mogen zijn van ons leven. En als dat niet het geval is, laat uw Heilige Geest ons daarvan beschuldigen, opdat wij beseffen dat wij nog zonder U leven. Want wanneer U in het hart komt, dan trekt U altijd naar Uzelf toe. Want dat is goed. Daar moeten wij zijn. En wanneer wij niet naar U verlangen, dan betekent het dat we U niet kennen. En zo bidden wij U om de genade van uw Heilige Geest, om harten te openen voor U. En dat vermoeide zondaren mogen rusten op dit heerlijk woord, het is volbracht. Heere, ontferm U over een ieder van ons, over jongeren. Laten ze beslist mogen zijn, net als Daniël, die in zijn hart had voorgenomen om aan U vast te houden. En uw geest leerde het hem. Laat het zo mogen zijn bij onze jongeren, zelfs bij de kinderen. En wil met uw geest een ieder van ons leiden en gedenken. Heere, breng ons met Pasen weer samen in uw huis. Heb dank wat u nu schonk. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 69, vers 14. Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.